Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de Bossynodale Apostolische Exhortatie Pastores Dabo Vobis, geschreven naar aanleiding van de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen en gepubliceerd op 25 maart 1992 en van de hand van de heilige paus Johannes Paulus II. We zijn aangekomen bij het derde hoofdstuk. De geest des Heren is over mij gekomen. Het geestelijk leven van de priester. Artikel 1. Een specifieke roeping tot heiligheid. De geest des Heren is over mij gekomen. Dat horen we weer klinken in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 4, vers 18. De geest is niet eenvoudig over de Messias gekomen, maar vervult en doordringt hem en reikt tot in zijn wezen en werken. De geest is het beginsel van de zalving en de zending van de Messias. Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, horen we in hetzelfde evangelie weer klinken. Krachtens de geest behoort Jezus geheel en uitsluitend God toe, en heeft hij deel aan de oneindige heiligheid van God die hem roept, uitkiest en zendt. Zo blijkt de geest des Heren bron van heiligheid en oproep tot heiliging te zijn. Dezezelfde geest des Heren komt over heel het volk van God, dat gevormd wordt als volk dat aan God is gewijd en door God gezonden is voor de verkondiging van het evangelie dat redt. De leden van het volk van God zijn gedrenkt en getekend met de geest en geroepen tot heiligheid. De geest openbaart en geeft ons in het bijzonder de fundamentele roeping die de Vader van eeuwigheid tot allen richt. De roeping om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht in liefde, krachtens de voorbestemming zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Dat horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 1, versen 4 en 5. Niet alleen openbaart en geeft de geest ons deze roeping, maar hij wordt in ons tot oorsprong en bron van haar verwezenlijking. Hij, de geest van de Zoon, maakt ons gelijkvormig aan Christus Jezus en deelachtig aan diens leven als Zoon, ofwel aan diens liefde voor de Vader en voor de broeders. In de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 25 horen we: daar wij leven door de geest, willen wij ook leven volgens de geest. Met deze woorden herinnert de apostel Paulus er ons aan dat het christelijk leven geestelijk leven is, ofwel leven dat door de geest bezield en geleid wordt naar de heiligheid of de volmaaktheid van de liefde. De uitspraak van het concilie, dat alle christengelovigen, tot welke stand of staat zij ook behoren, tot de volheid van het christelijk leven en de volmaaktheid van de liefde geroepen zijn, is in het bijzonder op de priesters van toepassing. Zij zijn niet alleen geroepen als gedoopten, maar ook en specifiek als priesters. Ofwel op een nieuwe titel en op een oorspronkelijke wijze die voortvloeien uit het sacrament van het priesterschap. Het conciliaire decreet over het ambt en het leven van de priesters biedt ons een uiterst rijke en stimulerende synthese van het geestelijke leven en van de gave en de verantwoordelijkheid om heilig te worden. Citaat: door het wijdingssacrament worden de priesters gelijkvormig gemaakt aan Christus priester, als dienaren van het hoofd, om heel zijn lichaam, dat is de kerk, op te richten en op te bouwen als medewerkers van het bisschopsambt. Weliswaar hebben zij, als iedere christengelovige, reeds in de wijding van het doopsel het teken en de gave van zo'n hoge, genadevolle roeping ontvangen, dat zij zelfs in hun menselijke zwakheid de volmaaktheid kunnen en moeten bereiken, naar het woord van de Heer. Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Uit het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 5, vers 48. Maar de priesters zijn om een speciale reden verplicht die volmaaktheid te bereiken, omdat zij die door het ontvangen van de wijding op een nieuwe wijze aan God zijn toegewijd levende instrumenten worden van Christus, de eeuwige priester, om diens wonderbaarlijk verlossingswerk, dat met bovenaardse kracht heel de mensengemeenschap heeft hersteld, door alle tijden heen te kunnen voortzetten. Omdat dus iedere priester op zijn eigen wijze de persoon van Christus zelf vertegenwoordigt, wordt hij ook met bijzondere genadegaven verrijkt om in de dienst aan het hem toevertrouwde volk en aan heel het volk van God des te beter de volmaaktheid te kunnen bereiken van hem wiens rol hij speelt en om door de heiligheid van hem die voor ons is geworden, de hoge priester, heilig, schuldeloos en onbesmet, gescheiden van de zondaars, de menselijke zwakheid van het vlees te genezen. En dat laatste is een passage uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7, vers 26. Einde citaat. Het concilie bevestigt vooral de algemene roeping tot heiligheid. Deze roeping is geworteld in het doopsel, dat de priester de hoedanigheid geeft van gelovige, Christi Fidelis, van broeder onder broeders, opgenomen in en verenigd met het volk van God, in de vreugde van het delen van de heilsgaven en in de gemeenschappelijke inspanning om volgens de Geest te leven, door het volgen van de Meester en Heer. Wij herinneren ons de beroemde woorden van de heilige Augustinus. Citaat: ik ben bisschop voor u, christen met u. Bisschop is de naam van een ambt dat men op zich genomen heeft. Christen is een naam van genade. De eerste is de naam van een gevaar, de laatste een naam van redding. Einde citaat. Met eenzelfde duidelijkheid spreekt de tekst van het concilie over een specifieke roeping tot de heiligheid. over een roeping die gebaseerd is op het sacrament van de wijding als eigen en specifiek sacrament van de priester. Dus over een roeping krachtens een nieuwe toewijding aan God door middel van de priesterwijding. En ook de heilige Augustinus zinspeelt op deze specifieke roeping als hij op de uitspraak "Ik ben bisschop voor u, Christen met u," deze woorden laat volgen. Citaat: "Als ik mij dus meer verheug dat ik met u verlost ben dan dat ik over u gesteld ben, zal ik volgens het gebod van de Heer des te meer uw dienaar zijn, om niet ondankbaar te zijn voor de prijs waardoor ik verdiend heb uw mededienaar te zijn." Einde citaat. De tekst van het concilie vervolgt en signaleert enige elementen die noodzakelijk zijn om de inhoud te bepalen van wat specifiek is voor het geestelijk leven van de priesters. Het zijn elementen die verbonden zijn met de eigen wijding van de priesters, welke hen gelijkvormig maakt aan Jezus Christus, hoofd en herder van de kerk. Met de zending of het typische dienstwerk van de priesters dat hen bekwaam maakt en verplicht om levende werktuigen van Christus, de eeuwige priester, te zijn. En om in de naam en de persoon van Christus zelf te handelen met heel hun leven, dat geroepen is om op oorspronkelijke wijze het evangelische radicalisme zichtbaar te maken en ervan te getuigen. Artikel 2. De gelijkvormigheid aan Jezus Christus, hoofd en herder, en de herderlijke liefde. Door de sacramentele wijding wordt de priester gelijkvormig gemaakt aan Jezus Christus als hoofd en herder van de kerk, en ontvangt hij een geestelijke macht, die deelname is aan het gezag waarmee Jezus Christus door zijn geest de kerk leidt. Dankzij die wijding, welke bewerkt wordt door de geest in de sacramentele uitstorting van het priesterschap, wordt het geestelijk leven van de priester gestempeld, gevormd en gekenmerkt door die gesteltenissen en houdingen welke eigen zijn aan Jezus Christus, hoofd en herder van de kerk, en samengevat worden in zijn herderlijke liefde. Jezus Christus is hoofd van de kerk die zijn lichaam is. Hij is hoofd in de nieuwe en oorspronkelijke zin van dienaar zijn volgens zijn eigen woorden. Zo horen we in het evangelie volgens de heilige Marcus. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Hoofdstuk 10, vers 45. Het dienen van Jezus bereikt zijn hoogtepunt in de dood aan het kruis, ofwel in de totale zelfgave in nederigheid en liefde. Zo horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi, hoofdstuk 2, versen 7 en 8. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Het gezag van Jezus Christus, hoofd, valt dus samen met zijn dienen, met de gave van zichzelf, met zijn volledige, nederige en liefdevolle toewijding aan de kerk. En dit in volmaakte gehoorzaamheid aan de Vader. Hij is de enige ware leidende dienaar van de Heer, tegelijk priester en slachtoffer. Het geestelijk leven van iedere priester wordt bezield en levend gemaakt precies door dat type van gezag, ofwel door de dienst aan de kerk, juist als eis van zijn gelijkvormigheid aan Jezus Christus, hoofd en dienaar van de kerk. De heilige Augustinus waarschuwde een bisschop op de dag van dienstwijding als volgt. Citaat. Wie hoofd van het volk is, moet op de eerste plaats beseffen dat hij de dienaar van velen is. En laat hij het niet versmaden dat te zijn. Ik herhaal, laat hij het niet versmaden de dienaar van velen te zijn, aangezien de Heer het niet versmaad heeft onze dienaar te worden. Einde citaat. Het geestelijk leven van de bedienaar van het Nieuwe Testament moet dus het stempel dragen van deze wezenlijke houding van dienst aan het volk Gods, vrij van iedere verwaandheid en van ieder verlangen om de baas te spelen over de hem toevertrouwde kudde. Een dienst die goedsmoeds volgens God en gaarne verricht wordt. Op deze wijze kunnen de bedienaren, de oudsten van de gemeenschap, dat wij zeggen de priesters, model voor de kudde zijn, welke op haar beurt geroepen is om tegenover de gehele wereld deze priesterlijke houding aan te nemen van dienst aan de volheid van leven van de mens en aan diens integrale bevrijding. Wat het beeld van Jezus Christus als hoofd en dienaar inhoudt, wordt door het beeld van Jezus Christus als herder van de kerk met nieuwe en meer suggestieve nuances hernomen en opnieuw voorgesteld. Jezus, die de profetische aankondiging vervult van de Messias-redder, die de psalmist en de profeet Ezechiël vol vreugde bezongen hebben, zegt van zichzelf dat hij de goede herder is, niet alleen van Israël, maar van alle mensen. Zijn leven is een ononderbroken uitdrukking, zelfs een dagelijkse verwerkelijking, van zijn herderlijke liefde. Hij voelt medelijden met de menigten, omdat zij moe en uitgeput zijn als schapen zonder herder. Hij zoekt de verdwaalde en verstrooide schapen en viert feest als hij ze teruggevonden heeft. Hij leidt ze naar grazige weiden en wateren der rust. Hij richt voor hen een maaltijd aan en voedt ze met zijn eigen leven. De goede herder biedt dit leven aan door zijn dood en verrijzenis, zoals de Romeinse liturgie van de kerk zingt. Citaat: de goede herder die zijn leven gegeven heeft voor zijn schapen is verrezen. Hij heeft zich aan de dood overgeleverd uit liefde voor de zijnen. Alleluia. Einde citaat. Petrus noemt Jezus de opperherder, omdat zijn werk en zending in de kerk voortgezet worden door de apostelen en hun opvolgers en door de priesters. Krachtens hun wijding zijn de priesters gelijkvormig gemaakt aan Jezus, de goede herder, en zijn zij geroepen om zijn herderlijke liefde na te volgen en te doen herleven. De zelfgave van Christus aan zijn kerk, de vrucht van zijn liefde, wordt gekenmerkt door de oorspronkelijke toewijding welke eigen is aan de bruidegom ten opzichte van de bruid, zoals de gewijde teksten meermaals suggereren. Jezus is de ware bruidegom die de wijn van het heil aan de kerk schenkt. Hij die het hoofd van de kerk, de verlosser van zijn lichaam is, zoals we horen weer klinken in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 5, vers 23. Heeft de kerk lief gehad? Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. Versen 25 tot 27 van dezelfde brief. De kerk is het lichaam waarin Christus als hoofd tegenwoordig en werkzaam is. Maar zij is ook de bruid die als nieuwe Eva voortkomt uit de geopende zijde van de Verlosser aan het kruis. Daarom staat Christus voor de kerk, voedt en koestert hij haar, door het geven van zijn leven voor haar. Een verwijzing naar het 29e vers van dezelfde brief. De priester is geroepen om een levend beeld te zijn van Jezus Christus, de bruidegom van de kerk. Hij staat zeker altijd in de gemeenschap waarvan hij als gelovige deel uitmaakt, samen met alle andere broeders en zusters, die door de geest bijeengeroepen zijn. Maar krachtens zijn gelijkvormigheid aan Christus, hoofd en herder, staat hij in die positie van bruidegom tegenover de gemeenschap. In zoverre hij Christus, hoofd, herder en bruidegom van de kerk vertegenwoordigt, staat de priester niet alleen in de kerk, maar ook tegenover de kerk. Hij is derhalve geroepen om in zijn geestelijk leven de liefde van Christus, die bruidegom is ten opzichte van de kerk, de bruid, te doen herleven. Zijn leven moet ook verlicht en gericht worden door dit karakter van bruidegom, dat van hem vraagt dat hij getuige is van de liefde van Christus als bruidegom, dat hij dus in staat is de mensen met een nieuw, groot en zuiver hart lief te hebben, met waarachtige zelfonthechting, met volle, voortdurende en trouwe toewijding en tevens met een soort goddelijke naijver, met een tederheid die zelfs de nuances van de moederlijke liefde aanneemt, in staat weeën te doorstaan totdat de gelovigen de gestalte van Christus aangenomen hebben. Het innerlijk beginsel, de deugd, welke het geestelijk leven van de priester, die gelijkvormig gemaakt is aan Christus, hoofd en herder, bezielt en leidt, is de herderlijke liefde, welke deelname is aan de herderlijke liefde van Jezus Christus zelf, Zij is een kosteloze gave van de Heilige Geest en tegelijk een taak en een oproep tot het vrije en verantwoordelijke antwoord van de priester. De wezenlijke inhoud van de herderlijke liefde is de zelfgave, de totale gave van zichzelf aan de kerk, naar het beeld van de gave van Christus en delend in die gave. De herderlijke liefde is de deugd waarmee wij Christus navolgen in zijn zelfgave en in zijn dienst. Het is niet alleen wat wij doen, maar de gave van onszelf die de liefde van Christus voor zijn kudde toont. De herderlijke liefde bepaalt onze wijze van denken en doen, de wijze van onze relatie met de mensen. Zij blijkt bijzonder veel van ons te eisen. De zelfgave die de wortel en de samenvatting is van de herderlijke liefde, is bestemd voor de kerk. Zo was het voor Christus, die de kerk heeft liefgehad, hij heeft zich voor haar overgeleverd. Zo moet het zijn voor de priester, door de herderlijke liefde die op de uitoefening van het priesterambt de stempel drukt van amoris officium. Is de priester die de roeping tot het ambt volgt, in staat hiervan een keuze voor de liefde te maken, waardoor de kerk en de zielen het voornaamste voorwerp van zijn belangstelling worden? Door deze concrete spiritualiteit wordt hij bekwaam om de universele kerk en het deel ervan dat aan hem is toevertrouwd, lief te hebben met heel het vuur van een bruidegom voor de bruid. De gave van zichzelf kent geen grenzen, daar zij gekenmerkt wordt door het apostolische en missionaire elan van Christus zelf, de goede herder, die gezegd heeft, en dat horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 10, vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden één kudde en één herder. Binnen de kerkgemeenschap vraagt en vereist de herderlijke liefde van de priester op een bijzondere en speciale wijze zijn persoonlijke relatie met het priestercollege, verenigd in en met de bisschop, zoals het concilie uitdrukkelijk schrijft. Citaat: de pastorale liefde vraagt van de priesters dat zij, om niet voor niets te werken, hun werk steeds verrichten in gemeenschap met de bisschoppen en andere broeders in het priesterschap. Einde citaat uit Presbyterorum Ordinis. De zelfgave aan de kerk betreft haar als lichaam en bruid van Jezus Christus. De liefde van de priester gaat daarom op de eerste plaats uit naar Jezus Christus. Alleen als hij Christus, hoofd en bruidegom, bemint en dient, wordt de liefde bron, criterium, maat en drijfveer van de liefde en de dienst van de priester voor de kerk, lichaam en bruid van Christus. Dat heeft de apostel Paulus duidelijk en sterk beseft, want hij schrijft aan de christenen van de kerk van Korinthe: onszelf beschouwen wij slechts als uw dienaars om Jezus wil. In de tweede brief, hoofdstuk 4, vers 5. Dat is vooral de uitdrukkelijke en programmatische leer van Jezus, die de taak om de kudde te wijden eerst aan Petrus toevertrouwt na diens drievoudige verzekering van zijn liefde. Ja, van zijn voorkeursliefde. Voor de derde maal vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? Petrus zeide hem: Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb. Daarop zei Jezus hem: Wijd mijn schapen. Passage uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 21, vers 17. De herderlijke liefde die haar specifieke bron in het sacrament van het priesterschap heeft, vindt haar volle uitdrukking en haar voornaamste voedsel in de Eucharistie. Citaat opnieuw uit Presbyterorum Ordinis. Deze herderlijke liefde vloeit bovenal voort uit het Eucharistisch offer, dat daarom het middelpunt en de oorsprong vormt van heel het priesterleven, zodat de priesterlijke geest zich beijvert om dat wat op het offeraltaar plaats heeft, op zichzelf over te brengen. In de Eucharistie wordt immers het kruisoffer hernieuwd en tegenwoordig gesteld, de totale gave van Christus aan zijn kerk, de gave van zijn lichaam dat hij gegeven heeft en van zijn bloed dat hij vergoten heeft, als hoogste getuigenis dat hij hoofd en herder, dienaar en bruidegom van de kerk is. Juist daarom vloeit de herderlijke liefde van de priester niet alleen voort uit de Eucharistie, maar vindt zij in de viering daarvan haar hoogste verwezenlijking. Uit de Eucharistie ontvangt de priester de genade en de verantwoordelijkheid om zijn gehele leven in het teken van het offer te plaatsen. Die herderlijke liefde vormt het innerlijke en dynamische beginsel dat in staat is om de veelvoudige en verschillende activiteiten van de priester tot eenheid te brengen. Dankzij die liefde kan de wezenlijke en blijvende eis van eenheid tussen het innerlijk leven en de vele activiteiten en verantwoordelijkheden van het ambt een antwoord vinden. Die eis is zeer dringend in een sociaal-culturele en kerkelijke context die sterk gekenmerkt wordt door ingewikkeldheid, onsamenhangendheid en versnippering. Enkel de concentratie van alle ogenblikken en van alle gebaren rondom de fundamentele en karakteristieke keuze van het geven van zijn leven voor de kudde, kan deze vitale eenheid waarborgen, welke onmisbaar is voor de harmonie en het geestelijk evenwicht van de priester. De priesters kunnen die eenheid bereiken, brengt het concilie ons in herinnering in Presbyterorum Ordinis, wanneer zij in de vervulling van hun ambt het voorbeeld volgen van Christus, de Heer, wiens spijs het was de wil te volbrengen van hem die hem gezonden heeft om zijn werk te volbrengen. Door zo de rol van de goede herder te vervullen, zullen zij in de beoefening van de pastorale liefde zelf de band van de priesterlijke volmaaktheid vinden die hun leven en activiteit tot eenheid brengt. Thank you. Artikel 3. Het geestelijk leven in de uitoefening van de bediening. De Geest des Heren heeft Christus gewijd en gezonden om de blijde boodschap te verkondigen. De zending is niet een uiterlijk element dat naast de wijding staat, maar het vormt hiervan de innerlijke en vitale bestemming. De wijding is voor de zending. Zo staat niet alleen de wijding, maar ook de zending in het teken van de Geest, onder zijn heiligmakende invloed. Zo was het bij Jezus. Zo was het bij de apostelen en hun opvolgers. Zo is het bij heel de kerk en bij de priesters in de kerk. Allen ontvangen de Geest als gave en oproep tot heiliging in en door het vervullen van de zending. Er bestaat dus een innige band tussen het geestelijk leven van de priester en de uitoefening van zijn ambt, wat het concilie als volgt uitdrukt, opnieuw in Presbyterorum Ordinis. De priesters worden dus in de uitoefening van het dienstwerk van de Geest en van de gerechtigheid bevestigd in het leven naar de Geest, mits zij openstaan voor de Geest van Christus die hen bezielt en leidt. Want door de heilige handelingen van elke dag, zoals ook door heel het dienstwerk dat zij in gemeenschap met de bisschop en de andere priesters uitoefenen, worden zij zelf gericht op volmaaktheid van leven. De heiligheid van de priesters draagt echter op zijn beurt zeer veel bij tot een vruchtbare uitoefening van het ambt. Einde citaat. Leef overeenkomstig het mysterie dat u in handen is gelegd. Dat is de uitnodiging, de vermaning, die de kerk tot de priester richt in de ritus van de wijding, als hem de gaven van het heilige volk aangereikt worden voor het eucharistische offer. Het mysterie waarvan de priester beheerder is, is uiteindelijk Jezus Christus zelf, die in de Geest bron van heiligheid en oproep tot heiligheid is. Het mysterie vraagt om opgenomen te worden in het leven van de priester. Daarom eist het grote waakzaamheid en levendig bewustzijn. De ritus van de wijding laat de vermelde woorden voorafgaan door de volgende aanbeveling. Wees u bewust van wat ge zult doen. Ook Paulus waarschuwde reeds bisschop Timotheus in zijn eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 14. Verwaarloos de genadegave niet die in u is. Het verband tussen het geestelijk leven en de uitoefening van het priesterambt kan ook verklaard worden vanuit de herderlijke liefde, die door het sacrament van de wijding geschonken wordt. Juist omdat de bediening van de priester deelname is aan het heilswerk van Jezus Christus, hoofd en herder, moet zij diens herderlijke liefde, welke tegelijk de bron en de ziel van zijn dienst en zelfgave is, opnieuw uitdrukken en doen herleven. In zijn objectieve werkelijkheid is het priesterambt amoris officium, volgens de reeds geciteerde uitdrukking van de heilige Augustinus. Juist deze objectieve realiteit is het fundament en de oproep voor een overeenkomstig ethos, dat het ethos moet zijn van een leven in liefde, zoals Sint Augustinus opmerkt, sit amoris officium pascere dominicum gregem. Het ethos en dus het geestelijk leven is niets anders dan het aannemen van de waarheid van het priesterambt als amoris officium in het geweten en de vrijheid en derhalve in de geest en het hart, in de bedoelingen en het handelen. Voor een geestelijk leven dat zich ontplooit door de uitoefening van het ambt, is het wezenlijk dat de priester voortdurend het besef vernieuwt en steeds meer verdiept dat hij dienaar van Jezus Christus is, krachtens de sacramentele wijding en de gelijkvormigheid aan hem, hoofd en herder van de kerk. Een dergelijk bewustzijn beantwoordt niet alleen aan de ware natuur van de zending die de priester vervult ten behoeve van de kerk en de mensheid, maar is ook beslissend voor het geestelijk leven van de priester die deze zending vervult. De priester wordt immers niet door Christus gekozen als een ding, maar als een persoon. Hij is geen willoos en passief werktuig, maar een levend instrument, zoals het concilie het uitdrukt, juist daar waar het spreekt over de plicht om naar de volmaaktheid te streven. Het concilie spreekt ook over de priesters als deelgenoten en medewerkers van God, die heilig is en heilig maakt. In deze zin is de bewuste, vrije en verantwoordelijke persoon van de priesters diep betrokken in de uitoefening van het ambt. De band met Christus, welke de wijding en de gelijkvormigmaking door het sacrament van het priesterschap verzekeren, fundeert en eist in de priester een verdere band, welke gegeven wordt door de bedoeling, ofwel door de bewuste en vrije wil om door middel van het priesterlijk handelen te doen wat de kerk bedoelt te doen. Zo'n band streeft er door zijn aard naar zo ruim en zo diep mogelijk te worden en de geest, de gevoelens, het leven te omvatten, ofwel een reeks zedelijke en geestelijke gesteltenissen die in overeenstemming zijn met de ambtelijke handeling die de priester verricht. Het is zeker waar dat de uitoefening van het priesterambt, vooral de viering van de sacramenten, haar heilbrengende doeltreffendheid ontvangt door het handelen van Jezus Christus zelf, dat in de sacramenten tegenwoordig gesteld wordt. Maar vanwege een goddelijk plan dat de absolute onverschuldigdheid van het heil wil doen uitkomen door van de mens tegelijk een geredde en een redder te maken, altijd en alleen met Jezus Christus, wordt de doeltreffendheid van het ambt ook geconditioneerd door de grotere of kleinere deelneming en ontvankelijkheid van de mens. Vooral de grotere of kleinere heiligheid van de bedienaar beïnvloedt in feite de verkondiging van het woord, de viering van de sacramenten en de leiding van de gemeenschap in liefde. En dat bevestigt het concilie duidelijk. Citaat. Die heiligheid van de priesters draagt zeer veel bij tot een vruchtbare uitoefening van het ambt. Ofschoon immers de genade van God het heilswerk ook door onwaardige bedienaren kan vervullen, geeft God er toch de voorkeur aan om, normaal gesproken, zijn wonderwerken te doen door hen die, ontvankelijker geworden voor de ingeving en de leiding van de Heilige Geest, omwille van hun nauwe band met Christus en de heiligheid van leven, met de apostel kunnen zeggen: ik zelf leef niet meer, Christus is die leeft in mij. Einde citaat. En dat laatste is een verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 20. Het besef dienaar te zijn van Jezus Christus, hoofd en herder, voert ook tot het dankbare en blijde bewustzijn van een buitengewone genade welke ontvangen is van Jezus Christus. De genade door de Heer om uitgekozen te zijn als levend instrument voor het heilswerk. Deze uitverkiezing getuigt van de liefde van Jezus Christus voor de priester. Juist deze liefde eist, zoals iedere andere liefde, en nog meer, dat men eraan beantwoordt. Na de verrijzenis stelt Jezus aan Petrus de fundamentele vraag over de liefde. Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij meer lief dan deze? En op het antwoord van Petrus volgt het toevertrouwen van de zending: wijd mijn lammeren. Uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 21, vers 15. Jezus vraagt aan Petrus of deze hem bemint, alvorens hem zijn kudde toe te vertrouwen. Maar in feite is het de vrije en voorkomende liefde van Jezus zelf die aan de oorsprong staat van de vraag aan de apostel en van het toevertrouwen van zijn schapen aan hem. Zo spoort ieder priesterlijk gebaar, dat voert tot het beminnen en dienen van de kerk aan, om steeds meer te groeien in de liefde en de dienst voor Jezus Christus, hoofd, herder en bruidegom van de kerk. Een liefde die altijd de gestalte heeft van een antwoord op de voorkomende, vrije en onverschuldigde liefde van God in Christus. De groei van de liefde van God in Christus bepaalt op zijn beurt de groei van de liefde voor de kerk. Wij wijden u, pacimus vobis, met u worden wij gewijd, pacimur vobiscum. De Heer geeft ons de kracht om u zo zeer te beminnen dat wij voor u kunnen sterven, met de daad of met het hart. Aut effectu, aut affectu. Einde citaat. Dankzij het kostbare onderricht van het Tweede Vaticaans Concilie kunnen wij de voorwaarden en eisen, de wijzen en vruchten begrijpen van de innige band tussen het geestelijk leven van de priester en de uitoefening van zijn drievoudig dienstwerk, van het woord, van de sacramenten en van de dienst van de liefde. De priester is vooral bedienaar van het woord Gods. Hij is gewijd en gezonden om aan allen het evangelie van het Rijk te verkondigen, iedere mens tot de gehoorzaamheid van het geloof op te roepen en de gelovigen te brengen tot een steeds diepere kennis van en gemeenschap met het mysterie van God, dat aan ons geopenbaard en meegedeeld is in Christus. Hiervoor moet de priester zelf als eerste een grote persoonlijke vertrouwdheid met het woord van God ontwikkelen. Het is voor hem niet voldoende het taalkundige of exegetische aspect daarvan te kennen, wat ook noodzakelijk is. Het is voor hem nodig met een volgzaam en biddend hart tot het woord te naderen, opdat dit tot in de grond van zijn gedachten en gevoelens doordringt en in hem een nieuwe mentaliteit verwekt. De gedachte van Christus, zoals we horen in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 2, vers 16. Zodat zijn woorden, zijn keuzes en zijn gedragingen steeds meer het evangelie laten doorschijnen, verkondigen en tonen. Alleen als de priester in het woord blijft, zal hij een volmaakte leerling van de Heer worden. De waarheid kennen, werkelijk vrij zijn en iedere beïnvloeding die in strijd is met het evangelie of daaraan vreemd is, overwinnen. De priester moet de eerste zijn om in het woord te geloven, in het volle besef dat de woorden van zijn dienstwerk niet de zijne zijn, maar de woorden van diegene die hem gezonden heeft. Hij is niet de meester van deze woorden, maar dienaar. Hij is niet de enige bezitter van het woord dat hij verschuldigd is aan het volk van God. Juist omdat de priester evangeliseert en opdat hij kan evangeliseren, moet hij, zoals de kerk, groeien in het besef dat hij zelf voortdurend geëvangeliseerd moet worden. Hij verkondigt het woord in zijn hoedanigheid van bedienaar, die deelt in het profetische gezag van Christus en van de kerk. Hiervoor, om in zichzelf de garantie te hebben dat hij het evangelie in zijn geheel overlevert, en om dit aan de gelovigen te waarborgen, is de priester geroepen om een bijzondere gevoeligheid, liefde en bereidwilligheid te cultiveren ten opzichte van de levende traditie van de kerk en van haar leergezag. Deze staan niet buiten het woord, maar dienen er de juiste interpretatie van en bewaren er de authentieke zin van. De priester is geroepen om vooral in de viering van de sacramenten en van de liturgie der getijden de diepe eenheid tussen de uitoefening van zijn ambt en zijn geestelijk leven te beleven en te tonen. De gave van de genade die aan de kerk wordt gegeven, wordt beginsel van heiligheid en oproep tot heiligheid, ook voor de priester. De werkelijk centrale plaats in het dienstwerk, zowel als in het geestelijk leven van de priester, komt de Eucharistie toe. Want daarin, citaat, ligt heel het geestelijk goed van de kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons paaslam en het levend brood, dat het door zijn vlees in de Heilige Geest tot leven gebrachte en tot leven wekkende leven schenkt aan de mensen. Deze worden aldus uitgenodigd en ertoe gebracht om zichzelf, hun arbeid en al het geschapene samen met hem op te dragen. Opnieuw een citaat uit het vijfde punt van Presbyterorum Ordinis. Het geestelijk leven van de priester krijgt door de verschillende sacramenten en speciaal door de specifieke genade die ieder sacrament eigen is, bijzondere kenmerken. Het wordt gestructureerd en gevormd door de veelvuldige kenmerken en eisen van de diverse sacramenten die hij viert en waaruit hij leeft. Ik wil een speciaal woord wijden aan het sacrament van de boete, waarvan de priesters de bedienaren zijn, maar waarvan zij ook begunstigden moeten zijn, getuigend worden van het medelijden van God voor de zondaars. Ik herhaal wat ik geschreven heb in de exhortatie Reconciliatio et Penitentia. Citaat. Het geestelijke en pastorale leven van de priester, maar ook dat van de leken en religieuzen die zijn broeders zijn, is afhankelijk van zijn persoonlijk, regelmatig en zorgvuldig gebruik van het sacrament van de boete. Zijn viering van de Eucharistie en van de andere sacramenten, zijn pastorale ijver, zijn omgang met de gelovigen, zijn gemeenschapsband met de medebroeders, zijn samenwerking met de bisschop, zijn gebedsleven, kortom, heel zijn priesterlijk leven leidt onvermijdelijk schade als hij uit nalatigheid of om een andere reden niet regelmatig in een oprecht geloof en met godsvrucht het sacrament van de boete ontvangt. In de priester die zijn zonde niet meer of slecht beleid, raken het priesteren zijn en het priesterlijk handelen zelf aangetast. En ook de gemeenschap waarover hij herder is, zal dat bemerken. Einde citaat. Ten slotte is de priester geroepen om het gezag en de dienst van Jezus Christus, hoofd en herder van de kerk, te belichamen en de kerkgemeenschap te bezielen en te leiden, ofwel het gezin van God als een tot eenheid bezielde broederschap bijeen te brengen en door Christus in de geest naar God de Vader te voeren. Dit munus regendi is een zeer delicate en ingewikkelde taak, die naast de aandacht voor de afzonderlijke personen en de verschillende roepingen, de bekwaamheid insluit om alle gaven en charisma's die de geest in de gemeenschap opwekt te coördineren, te verifiëren en te benutten voor de opbouw van de kerk, steeds in vereniging met de bisschoppen. Het gaat om een taak die van de priester een intens geestelijk leven vraagt, dat rijk is aan de hoedanigheden en deugden, welke typisch zijn voor de persoon die een gemeenschap voorgaat en leidt, voor de oudste in de meest edele en rijke zin van het woord, te weten trouw, standvastigheid, wijsheid, hartelijkheid voor allen, minzame goedheid, gezagvolle onwankelbaarheid in wezenlijke zaken, vrij zijn van te subjectieve gezichtspunten, persoonlijke belangeloosheid, geduld, smaak voor de dagelijkse taak, vertrouwen op het verborgen werk van de genade die zich openbaart in de eenvoudigen en in de armen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Dabovobis, gepubliceerd door de heilige paus Johannes Paulus II op 25 maart 1992, naar aanleiding van de bisschoppensynode over de priesteropleidingen. Zo mochten we het derde artikel van het derde hoofdstuk beëindigen. Een volgende keer gaan we verder met artikel 4, het priesterleven en het evangelisch radicalisme. Dat is voor een volgende aflevering. Graag tot dan.